Goedemiddag allemaal, hier in de kerk en thuis. Welkom bij deze kerkdienst. Vandaag vieren we het avondmaal. De tafel is gedekt. Hopelijk bij jullie thuis ook van harte uitgenodigd om mee te vieren. Onze voorganger is vandaag dominee Welving uit Amersfoort. Ook welkom bij ons. Collect is vandaag voor International Justice Mission. Aan de 16-plus jeugd is er afgelopen dinsdag een uitnodiging verstuurd om mee te gaan naar de Roemenië-reis. En die gaat komende zomervakantie plaatsvinden, duurt 2 weken. En wil je meedoen, dan kun je je opgeven via het e-mailadres op naar roemenië.info@gmail.com. 29 januari start de kidstraining weer. Er is alleen nog één probleempje. De jongste groep heeft nog geen leiders, dus wil je helpen? Meld je dan aan via jeugdwerk@poortkerk.nl. Het gaat om 5 zaterdagen van 4 tot 5:30 en het begint dus op 29 januari. Mooi nieuws ook dat we aanstaande zondag weer kunnen beginnen met de kinderbijbelgroepen in Oost. En alle ouders hebben daar al een mail over gehad. Het is wel even belangrijk om je aan te melden en dat kan via Scipio. Nou, de bloemen die gaan naar de familie Raamaker. Die worden vandaag bezorgd en we wensen elkaar een gezegende eredienst toe.
aan, maar hij staat nu aan. En zullen we in de ontmoeting met God en met elkaar gaan staan? Want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik mag jullie groeten, en dat doen we vanmiddag met woorden uit Judas 1, vers 1 en 2. En daar staat, jullie zijn geroepen, aan jullie valt de liefde van God de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel. Barmhartigheid is er voor jullie, vrede en liefde in overvloed. Amen. We zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 139, vers 1, 5, 6 en 8. Vanmiddag een preek over Job. Zoals vorige week vertelde ik ook. Ik sta hier 3 zondagmiddagen, mag ik hier komen. En vorige week heb ik mij voorgesteld. Toen vertelde ik ook dat ik een zoon heb die Job heet. Dat heeft ook wel een beetje een link met deze preek. Maar dat zal ik straks wel vertellen. Maar deze Job, die heeft mij geholpen bij het maken van een gebed. Een van de eerste keren dat ik deze preek hield. En dat kindergebed, dat wil ik nu bidden. Heere God, wij kunnen het niet. U moet ons helpen. Heere God, wij zijn kinderen. Wij snappen het geloof niet zo goed. Iedereen die hier zit, maar ook thuis, snapt het geloof niet zo goed. Oma's niet, opa's niet, mama's niet, papa's niet. We moeten allemaal leren. Van u, maar ook van elkaar. En daarom gaan we naar de kerk. Heere God, dank u voor de Heere Jezus. Dat wij zijn leerlingen zijn. Dank u dat we over hem leren. Helpt u ons bij het begrijpen van het geloof. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Vanmiddag dus een preek over het Bijbelboek Job, de eerste twee hoofdstukken. De centrale vraag in deze preek is: waar is God in het lijden? En dat kan een hele moeilijke vraag zijn. Waar was God toen jij zo leed? Of toen iemand anders leed en jij dat zag? Dat is een van de moeilijkste vragen die mensen bezig kan houden. En al lezend in het Bijbelboek van Job, zullen we dan begrijpen wat we gaan lezen. En laten we daarom nu bidden om de Heilige Geest. En dat doen we met een gezongen gebed. En dat lied heet Geest van Hierboven. De Bijbellezing is uit de eerste twee hoofdstukken van Job. Nou, wat ik ook vertelde, onze oudste zoon, die heet Job. En dat heeft er alles mee te maken dat mijn vrouw haar broer verloor aan kanker. Haar broer is 11 jaar geworden en zij was toen 9. Dus dat is heel intens. In haar tienerjaren, dus toen kende ik haar nog niet, heeft God het Bijbelboek Job gebruikt om bij haar te zijn. En daarom was het ook niet zo moeilijk hoe onze zoon zou moeten heten. Job, met als tweede naam Christiaan, de naam van de overleden broer. Want het hele Bijbelboek Job is evangelie, is goed nieuws. Zo heeft mijn vrouw dat althans leren lezen. Maar dat zou je niet zeggen als je de eerste twee hoofdstukken leest. Zou je dat willen lezen?
In het land Uz woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg hem: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. En de Heer vroeg aan de Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is, is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. De Satan antwoordde de Heer: zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag hebben voor God? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk wat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in het gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem: luister, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt. Maar raak Job zelf niet aan. En hierop vertrok de Satan. Ik ga verder in hoofdstuk 2. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg hem: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei de Satan: zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem: luister, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. En hierop vertrok de Satan en hij overdekte Job van voetzool tot kruin met vreselijke zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem: waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar: je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet. Hij sprak geen onvertogen woord.
Na de preek is ons amenlied uit het oude kerkboek gezang 89, vers 1, 2, 3 en 4, het bekende gezang Jezus leven van mijn leven. Misschien, want dat weet ik niet, heb jij vragen over je eigen lijden. Over het lijden in de wereld, die je het liefst daarboven in de hemel zou willen stellen. Aan God. Misschien wel vragen over God zelf. Misschien wel vragen over de rol van de duivel in het lijden. Of vragen over onszelf. Doe ik iets fout, waardoor God mij dit laat overkomen? Heel veel mensen denken ook zo. Dat zijn vragen die spreken van drie dimensies in ons lijden. Het zijn die drie dimensies, die we nu in de voorlopigheid van deze wereld nog niet op één lijn kunnen krijgen. 1. Is het handelen van God. 2. Het handelen van de mens daarin. En de 3. Is het handelen van de duivel daar dwars doorheen. En die 3 krijg je niet in één begrijpplaatje. Die 3 dimensies van het lijden kun je niet zo zien dat je het begrijpt. De drie vragen over de rol van God, de rol van de duivel en onze rol, dat zijn hele rauwe en hele eerlijke vragen, maar zijn er ook antwoorden? Deze preek gaat dus over het lijden van Job. De preek heeft deze titel: Waar is God in het lijden? Over God, de Satan en het kwaad zonder reden wat Job treft. Je kunt namelijk lijden aan het leven, aan de situatie waar je in zit. Aan anderen die jou pijn doen, of pijn hebben gedaan, of aan je eigen gedachten. Je kunt ook lijden aan jezelf, of aan je eigen karakter. En waar is God dan? God, die openbaart zich in de Bijbel. En juist in het lijden, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar juist in het lijden doe je de Bijbel open. Dan verlang je naar antwoorden van God. Want God heeft jou met het verhaal van Job wat te vertellen. Dat doe je dus midden in het lijden. Ga je de Bijbel open doen? Wat moet je ook als je op zoek bent naar antwoorden? Ik zeg het ook direct maar even, dit is geen hele makkelijke preek. Ik kan me ook goed voorstellen dat je vragen overhoudt. Er is een samenvatting van deze preek beschikbaar. Die heb ik gemaild naar Bawina. Dus als je daar vragen, als je de samenvatting van de preek nog eens wil hebben, dan kun je die bij haar opvragen. Lieve broers en zussen, gemeente van Christus, konden wij maar in de hemel kijken. En daar onze vragen stellen. Maar ja, dat kan niet. Je kunt niet in de hemel kijken. Nou, of toch wel. Want wat een bijzonder inkijkje, Jan, hè? Dat we hier, je zei het ook al tegen mij, wat een bijzondere tekstkeuze. We kijken hier in de hemel, in het boek Job. We lezen 2 scènes die zich afspelen in de hemel. En nergens in de hele Bijbel krijg je zo'n direct inkijkje in de dagelijkse hofhouding, zeg maar, van de Bijbel, of in de hemel. Je leest wel eens over hemelvisioenen, bijvoorbeeld in de boeken Ezechiël of Daniël of Openbaring. Maar de day-to-day business, de dagelijkse gang van zaken in de hemelse hofhouding, daar is deze tekst behoorlijk uniek in. Met deze 2 hemelscènes krijgen we een perspectief aangereikt wat zelfs Job niet kende. Job had geen idee wat boven zijn hoofd afspeelt. En God vertelt hem dat ook niet, hè? Dat was wel makkelijk geweest. Van, nee, dat is de Satan die dat doet. Nee, hij krijgt helemaal geen perspectief. En God vertelt het ons wel. Dus wij weten dat wel. En dan moet je er wat mee. God doet dat namelijk niet voor niks. Het verhaal van Job staat niet voor niks in de Bijbel. Laten we nu in deze preek eens heel nauwkeurig kijken wat er precies in deze twee hoofdstukken gebeurt. We zien dus twee keer een gesprek plaatsvinden tussen God en de Satan. En dat gesprek gaat over het kwaad wat de mens treft, wat ons vandaag ook kan treffen. En die scènes spelen zich hoog in de hemel af, terwijl op aarde een onberispelijke man eronder lijdt, vreselijk lijdt. Hoeveel kan een mens hebben als je het lijden zo indenkt wat hij meemaakt? Nou, ik wil in deze preek inzoomen op iets wat God tegen Satan zegt. En waarmee we God als het ware recht in het hart kijken. En dat is het laatste stukje van vers 3 uit hoofdstuk 2. Daar zegt God tegen Satan: ja, hij, Job, is nog even onberispelijk als altijd. En jij, Satan, hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten. Als jij in jouw leven kwaad of lijden ondervindt, dan kan ik me goed voorstellen dat je bij deze tekst misschien wel een aantal vragen hebt. Ten eerste, God zegt tegen Satan: jij hebt mij ertoe aangezet. Oh, heeft God zich laten verleiden door de Satan? Is God soms ook machteloos in het kwaad? Dat hoor je soms. Heeft God ook niet alles in de hand? Was Satan soms slimmer dan God? Dat God nu pas tot het besef komt: ah, maar je hebt mij daartoe aangezet, Satan. Het tweede, dat gaat over dat zonder reden. Vindt God soms ook dat het kwaad wat Job overkwam zinloos was, zonder reden? Dat het zinloos geweld is, onnodig, voor niks, al zijn kinderen dood, zijn hele bedrijf weg, en allemaal voor niks. En ten derde, te gronde richten. God richt Job te gronde. Heeft God het gedaan? Is dit eigenlijk een verkapte schuldbelijdenis van God? Komt het kwaad uit Gods hand? Tenminste, als we afgaan op wat God hier zelf zegt. Voordat ik inga op deze drie eerlijke vragen en ik je dus hierin meeneem, laten we niet de fout maken die Job maakte. De fout die God aan Job ook aan het einde van het Bijbelboek ook kwalijk neemt. Namelijk dat wij als mensen God ter verantwoording roepen. Dat is onverstandig, zegt God. Jobs woorden naar God toe zijn onverstandig geweest. Job 38, vers 2. Job weet gewoon niet alles. Hij heeft niet Gods perspectief. Ook wij, ondanks deze twee inkijkjes in de hemel, ook wij hebben Gods perspectief niet. Wij krijgen niet alles in één plaatje. Dat zei ik al. We krijgen niet alles in één samenhangend plaatje. Dat komt omdat wij niet de schepper zijn, maar we zijn een schepsel. En door de zonde kijken we eigenlijk nog in een wazige spiegel en zullen we het nooit helemaal begrijpen. Job kan God dus niet ter verantwoording roepen. God iets leren. Job 40 vers 2 staat dat. Of God zelfs schuldig verklaren. Job 40 vers 8. Dat kunnen wij ook nooit. De grondfout die Job maakt, iets wat zijn vrouw en vrienden eigenlijk ook doen, is dat je God in je eigen denkschema stopt. Dat je God niet God laat. Dat je denkt te weten hoe het zit, hoe het werkt, en dat God dan in jouw redeneerschema moet passen. Nou, die valkuil moeten we in deze preek niet vallen. Laten we daarom goed kijken naar het denkschema, zeg maar het kader wat de Bijbel zelf in die eerste twee hoofdstukken aanreikt. Niet ons kader, ons denken, maar een Bijbels kader met een open Bijbel. Dus we gaan heel nauwkeurig lezen wat er staat. En dat is best al moeilijk. We willen nu samen de tekst van deze twee bijzondere hemelscènes nauwkeurig lezen. En dan kijken we wat er staat. En wat staat er nou precies? Maar ook hoe het is opgeschreven. De inhoud van de Bijbel, de literaire vorm van de Bijbel. Uit die uitspraak van God, jij hebt mij ertoe aangezet om hem zonder reden te gronden te richten, volgen drie vragen voor deze preek. Drie punten. En dan is de eerste vraag, is God verleid door Satan? We lezen immers, jij hebt mij ertoe aangezet. Nou, laten we Job 1 vers 11 nog eens lezen. Daar zegt Satan tegen God, maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, dan zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Wat hier gebeurt, is dat de Satan probeert God te verleiden. Als u uw hand nou eens naar hem uitstrekt, maar daar gaat God niet in mee. Het zal niet de hand van God zijn die Job treft. Nee, het zal Satans hand zijn. En dat lees je in de herziene Statenvertaling, die heel woordelijk vertaalt. Daar lees je dat heel goed. Daar staat Job 1 vers 12, herziene Statenvertaling. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Is in de hand van de Satan. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. Dus God spreekt twee keer over Satans hand. Dat is in de NBV weggevallen. Dus niet Gods hand, maar de hand van Satan treft Job. Ik kom hier later wat uitgebreider op terug. Dus Satan die wil God verleiden. Maar Satan krijgt God niet zover dat Job met Gods hand wordt geslagen. Dus, wat doet Satan? Oké, het lukt blijkbaar niet dat God hem eigenhandig iets aandoet. Dat moet de Satan zelf doen. Maar dan past hij een verderfelijke truc toe. En dat doet hij nog steeds, ook in jullie lijden. Nog steeds gebruikt hij deze truc. Want Satan, die slaat Job met zijn eigen hand. Maar hij doet dat zo, alsof het net lijkt alsof het Gods hand is die Job iets aandoet. En dat is een hele oude truc. Je maakt je lijden mee en je denkt, nou, dat doet God met mij. Je denkt niet eens aan de Satan. In vers 16, dat hebben we nu niet gelezen, maar daar worden Jobs kudden en de knechten gedood door een verwoestende bliksem, staat er. In de herziene Statenvertaling, daar staat een vuur van God. En dat is ook dichter op de Hebreeuwse tekst. Het woord Elohim staat daar. Een vuur van God. Het moet lijken alsof het God is die het bedrijf van Job verwoest. In vers 19 verliest Job al zijn kinderen. Ja, dat kun je bijna niet zonder emotie zeggen. Hè? Hij verliest al zijn kinderen in één keer. In een hevige storm, staat er. Is het niet God, de schepper van hemel en aarde, die beschikt over de weersomstandigheden? Het moet lijken alsof het God is die Jobs kinderen met de dood treft. Maar we weten dus, uit dat eerdere stuk, dat God zei, ze zijn in jouw hand. En Job is in jouw hand. Het is God niet. Dus de Satan gebruikt onheilsmiddelen die mensen primair met God identificeren. Het moet vooral lijken alsof het Gods hand is die Job treft. Terug naar jouw tijd. Alsof God jou iets aandoet. Daar moet het altijd op lijken. En dat is immers ook de opzet van Satan. Job moet God in zijn gezicht vervloeken. Dat is de opzet. Job 1 vers 11 Job 2 vers 5 staat dat. Jij zou God recht in zijn gezicht moeten vervloeken. Dat wilde Satan heel graag. Nou, en dat wordt vooral duidelijk in Job 2 vers 9, wanneer de vrouw van Job spreekt. In de vrouw van Job wordt Satan misschien wel het beste zichtbaar. Vervloek God toch en sterf, zegt mevrouw Job. Zo dicht zat Satan op Job, in de gestalte van zijn eigen vrouw. Mevrouw Job bleek eigenlijk meneer Satan te zijn. God is niet verleid. God wordt door de Satan weggezet als een kwade God, die eigenhandig Job treft. En daar klopt niks van, want er kleeft alleen maar bloed aan Satans hand. Tweede vraag. Was Jobs lijden een kwaad zonder reden? We tekenen immers uit de mond van God op dat Job zonder reden te gronde gericht is. Dit is een ingewikkeld stukje. Als je goed leest, dan was het niet zonder reden. Er staat namelijk iets op het spel. Satan die gaat niet voor niks de strijd aan. Er is blijkbaar iets te winnen. Het lijkt wel een soort weddenschap, hè, tussen God en de Satan. Er is een inzet. En wat staat er dan op het spel? Welke overwinning kan door Satan behaald worden? Welke overwinning kan Satan op jullie halen? Nou, Job 1 vers 8, dan lees je dat God zijn dienaar Job rechtschapen en onberispelijk noemt. Job heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Sterker nog, dat was het eerste vers van het boek, hè? Daar begint het mee. In het volgende vers, Job 1 vers 9, herhaalt Satan, moet je heel goed kijken wat Satan doet. Hij herhaalt alleen dat stukje ontzag voor God, dat herhaalt hij. De rest kadert hij weg. Tegenwoordig weten we hoe dat heet, dat noemen we framing. Dat laten we weg. Jobs rechtschapenheid, Jobs onberispelijk zijn, Jobs kwaad mijden, dat laat Satan allemaal weg. Het wordt weggekaderd, weggeframed. Dat ontzag voor God, dat allemaal, daar gaat het Satan over. Daar valt Satan Job op aan. Dat staat op het spel. Daarom brengt Satan Job al dit onheil toe. Om precies dat kapot te maken. Het ontzag voor God. Uiteindelijk om daarmee God te kijk te zetten. Zo van mensen hebben alleen ontzag voor God omdat God hen beschermt. Job 1 vers 10. Dan zegt de Satan dat. Dat is helemaal niet uit ontzag. Maar lees goed, in datzelfde vers, Job 1 vers 9, dan kadert Satan het ontzag voor God vervolgens weer weg en noemt hij het bij wijze van hypothese zonder reden. Dat zijn niet Gods woorden, dat bedenkt de Satan. Zonder reden. Een bewoording die de Satan introduceert. Jobs godsdienstigheid is zonder reden, aldus de liegende Satan. En zo laat Satan dus niks meer over van de waarheid die God over Job zegt. Dat hij rechtschapen is, dat hij onberispelijk is, ontzag voor God heeft en het kwaad mijdt. Dus dat zijn die beide posities in dat steekspel tussen God en de Satan. God zegt, Job heeft ontzag voor God, hij is onberispelijk, mijdt het kwaad. En Satan zegt, nee, zonder reden. Zonder reden, gewoon puur uit eigen belang. En wie vertelt dan het juiste verhaal? Nou moet je kijken hoe dit verhaal verteld wordt. We kijken naar de vorm van de Bijbeltekst. Er wordt twee keer verteld. Twee hemelscènes en die worden bijna identiek verteld met dezelfde woorden. Het viel me weer op toen je dit voorlas. Die vertellingen van de Bijbel bij de hemelscènes lijken op elkaar. En waarom is dat zo? Waarom wordt het bijna letterlijk herhaald? De schrijver van het boek Job wil daarmee accentueren dat de Satan niets bereikt heeft. Satans eerste onheilsronde, na de eerste hemelscène, heeft niets uitgehaald. Bedrijf kapot, kinderen dood, heeft niks uitgehaald. Je ziet dat aan de lofprijzing van Job in vers 21. De naam van de Heer zij geprezen. En aan de houding van Job in vers 22. Hij zondigde niet en maakte God geen enkel verwijt. Job had nog steeds ontzag voor God en meed alle kwaad. En de wijze waarop die tweede hemelscène dan wordt verteld, op exact dezelfde manier als die eerste hemelscène, illustreert dus vooral dat het onheil wat de Satan heeft uitgehaald, niks heeft gedaan. Niks. En in ons tekstvers, Job 2, vers 3b, accentueert God precies dat. Precies dat. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En hiermee markeert God de zinloosheid van al het lijden wat de Satan heeft aangericht. Het was zinloos geweld. Hij heeft er niets mee bereikt. En dat verklaart dus waarom God spreekt over zonder reden. God neemt Satans verwoording over, zonder reden, maar brengt het in stelling tegen de Satan. Het is door God ironisch bedoeld en accentueert eigenlijk het verlies van de Satan. Satan, jij hebt niks gewonnen, je hebt niks bereikt, het was zonder reden. Het lijden van Job, hoe heftig dat ook is, is eigenlijk een belichaming van het verlies van Satan. In Jobs lijden wordt het kwaad overwonnen. Satan heeft een nederlaag geleden. En dit is misschien heftig, maar ook in jouw lijden kan het kwaad worden overwonnen, omdat jij steeds maar voor God blijft kiezen. Omdat je steeds ontzag houdt voor God. Dan breng je de Satan een nederlaag toe. Maar wat doet God na deze klinkende overwinning? God laat het gewoon nog een keer gebeuren. Een tweede onheilsronde voor Job. Job, zet je schrap. En dat roept, en dat is misschien wel de heftigste vraag van de drie vragen, de volgende vraag op de derde vraag: kwam het kwaad uit Gods hand? We lezen immers dat God Job te gronde richt. In de Hebreeuwse grondtekst wordt heel vaak het woord hand gebruikt. We zagen al dat Satan God probeert te verleiden, zodat het Gods hand zou zijn die Job treft. Maar God is niet te verleiden. Uiteindelijk is het Satans hand die Job treft. Job wordt feitelijk overhandigd van Gods hand naar Satans hand. Althans, zo lijkt het. Maar is dat wel zo? Uit het Nieuwe Testament, de woorden van Jezus in Matteüs 25, weten we dat de Satan en zijn volgelingen aan Gods linkerhand zijn, de bokken. En de rechtvaardigen, er wordt letterlijk het woord rechtvaardigen gebruikt, wat ook hier voor Job wordt gebruikt, zijn aan Gods rechterhand. En dat zijn de schapen. En dat is een mooi beeld om terug te lezen in dit verhaal, om te begrijpen wat hier gebeurt. Ook de Satan is in Gods hand. En God is machtiger dan de Satan. Maar in Gods linkerhand wel te verstaan. Job wordt feitelijk overhandigd van Gods rechterhand naar Gods linkerhand. Ook in de hand van Satan, maar nog steeds in de linkerhand van God. Nog steeds in Gods hand. En in Gods hand wordt Job getroffen door Satans hand. Maar dat gaat niet, en dat begrijpen wij dus niet, dat begrijpen we echt niet, dat gaat niet buiten de almacht van God om. In ieder geval is Job nooit uit Gods hand geweest. Job behield het geloof in zijn verlosser die leeft. Job 19, vers 25. En dat geloof is een gave van de God die hem altijd heeft vastgehouden, hem nooit heeft verlaten en zeker niet in het lijden. Tot zover deze drie vragen. Ik kan me voorstellen dat deze preek niet het laatste woord hierover is. Dat heb ik bij de voorbereidingen ook niet voor ogen gehad, want dit is gewoon niet gemakkelijk. Maar als deze preek ook niet alle vragen wegneemt, wat moet je dan? Gewoon de Bijbel open blijven doen, blijven lezen. Want als je nadenkt over onverklaarbaar kwaad, hè? Er zitten hier niet zoveel mensen, maar eigenlijk zou ik willen vragen, wie heeft wel eens iets meegemaakt waar je geen verklaring voor hebt? En echt iets intens, het sterven van een kind, zoals de broer van mijn vrouw, hè? Het sterven van een 11-jarig jongetje, vreselijk. Het is onverklaarbaar. Wat moet je dan? Waarom moet een jongetje van 11 op een hele lelijke manier in het AMC sterven, bloedend? Als je nadenkt over het onverklaarbare kwaad, het kwaad zonder reden, denk je ook wel eens aan het onverklaarbare goede. Het goede zonder reden. Je wil tellen je zegeningen ook in het lijden. Ja. Waarom zou ik dat doen? Bij al deze ellende die Job treft, toch maar even denken aan al het goede wat ik nog heb. Job had niks. Welk goede? Er is niets goeds aan het leven van Job. Niets. Waarom zou je bij Job denken aan het onverklaarbare goede, het goede zonder reden? Omdat Job dat doet. Ja, simpel. Dat staat er, dat staat in de Bijbel. Job doet dat. Job denkt aan het onverklaarbare goede. Het goede zonder reden. Want in Job 2 vers 10 zegt Job tegen zijn vrouw. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we het kwade dan ook niet aanvaarden. Dat is een hele belangrijke sleuteltekst. Job oefende zich blijkbaar in het leren kennen van het goede uit Gods hand. En zo kon hij dus ook omgaan met het kwade wat ook in Gods hand is. Een oefening in God die hem in het goede, maar ook in het kwade vasthoudt. Voor ons betekent dat dat we midden in het lijden de blik op het goede van God moeten houden. Dat is een hele moeilijke blik. Maar het is een gelovige blik. Het vraagt om geloof. Midden in het kwaad, net als Job, blijven geloven in het goede wat God geeft. Je kunt ook niet anders. En waar moet ik dan aan denken? Als je het hebt over het onverklaarbare goede van God, dan denk ik aan Jezus. Jezus, hij is het onverklaarbare goede. Want waarom valt ons de volledige verlossing ten deel? Dat verdienen wij toch niet? Van ons uit is dat zonder reden. Het is onverklaarbaar. En dan krijgen we krijgen dat om niks. Gewoon om niet. Uit pure genade. Daar is vanuit ons gedacht helemaal geen reden voor. Werkelijk een onverklaarbaar goed. En met Job, Job 2 vers 10, zeg je dan dat je het goede van God wilt aanvaarden. Dat je wilt oefenen in het omgaan met het goede van God. Zoals Job dat ook deed. En voor ons is dat het omgaan met Jezus. Door Bijbelstudie, door gebed, door naar elkaar om te zien, juist in het lijden. Dus als je in intens lijden meemaakt. Een onverklaarbaar kwaad. Focus je op het onverklaarbare goede. Dat deed Job ook. Op Jezus. En dan vervloek je Satan recht in zijn gezicht. Net zoals Job dat deed. Toen hij tegenover zijn vrouw over het aanvaarden van het goede van God begon. Dat was recht in het gezicht van Satan. Satan wilde dat Job God recht in zijn gezicht ging vervloeken. Maar Job vervloekt Satan recht in zijn gezicht. En bedenk nog dit. Satan komt niet meer in de hemel, zoals toen bij Job. De apostel Johannes, die zag in Openbaring 12, vers 9, de duivel uit de hemel vallen. Die komt er niet meer in. Satan, die kan ons niet meer aanklagen. En vorige week leren we dat er geen wet meer is die ons aanklaagt. Integendeel, Satan komt zijn opwachting niet meer maken, meerdere keren, nee. Jezus zit daar aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons. En hij zendt de Heilige Geest, de pleitbezorger, naar onderen, de trooster. Oefen je, in welk lijden je ook meemaakt, in de omgang met het onverklaarbare goede van God. Zie dat Jezus in zijn lijden al jouw lijden al heeft ondergaan. Oefen je in Jezus. Lees over Jezus. Bid tot Jezus. En zing over Jezus. Jezus leven van mijn leven. Amen.
Jesus, Jesus.
Nu gelegenheid om even de tafel klaar te maken, kleed ervan af te halen. Zoals ik zei, het is niet een eenvoudige preek. Het is een preeksamenvatting beschikbaar via Bauwina van Bruggen. We zullen hier straks in de kerk het avondmaal vieren. Ik denk dat jullie hier even langs lopen en thuis doen jullie thuis mee. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Christus heeft het avondmaal ingesteld en hij deed dat door een brood te nemen. Hij sprak het zegengebed uit. Hij brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En Jezus nam ook een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Hier is Jezus Christus. Dit brood en deze wijn wijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Het verwijst naar lijden, maar ook naar een onverklaarbare goedheid. Laten we daarom onze harten richten op hem die koning is in de hemel en tegelijk ook gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Zijn lijden is ons lijden, Jezus leven van mijn leven. Neem, eet en denk eraan en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed. Weer een verwijzing naar het lijden van Jezus Christus. Neem, drink allen daaruit. Denk eraan en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Ik mag jullie namens de kerkraad van harte uitnodigen om aan te gaan. En zo zijn wij thuis en hier verbonden in lief en in leed. Die mogen gaan zitten. We zullen God danken en ook bidden. Twee gebedspunten heb ik doorgekregen. We zullen danken voor het opstarten van het jeugdwerk. En we zullen bidden voor Harco Ploegman. Harco belde deze week zijn ouderling met het bericht dat hij vanaf dinsdagavond in het ziekenhuis in Utrecht ligt. In verband met een behoorlijke wond aan zijn voet. De wond leek zelfs zo ernstig dat we in het slechtste geval een amputatie zouden moeten hebben. Maar dat gevaar is inmiddels afgewend. Vrijdag schreef hij dit, ik citeer: het gaat ineens hard de goede kant op. Ik heb net de arts op bezoek gehad die bij de ingreep was en die zei: dit ziet er boven verwachting goed uit. De ontstekingswaarden zijn gedaald en het infuus mag er vanaf. Technisch gezien zou ik al naar huis kunnen. Nu kijken of het praktisch lukt. Nou, Harco, wat een getuigenis. God is goed voor jou, midden in je lijden. We zullen God danken en bidden. Vader in de hemel, dank u voor het onverklaarbare goede, wat ons in Jezus Christus maar ten deel blijft vallen. We hebben het net gevierd in het avondmaal. Dank u dat zijn lijden ons leven werd. En dank u dat zijn leven, zijn opstanding, ons eeuwig leven is geworden. Vader in de hemel, geef dat we blijven geloven dat u ons leven in uw hand heeft. Wij zijn nooit uit uw hand. Geef dat we ook in het lijden naar Jezus blijven zien. Geef dat we dit onverklaarbare goede ons werkelijk eigen kunnen maken, net zoals we zojuist brood en wijn ons eigen hebben gemaakt. Erdoor gevoed zijn. Er leven door krijgen. Vader in de hemel, de wereld is in uw hand. Alle ellende gaat niet buiten u om. En dat is heel moeilijk om te geloven. Onze dood, onze ziektes, het gaat niet buiten u om. Ons lijden gaat niet buiten u om. Geef ons blijvend geloof in het goede van u, ook al kunnen we dat niet verklaren. Wees met de allerzwakste, geef een hoop, uitzicht, kracht en nieuw leven. Zegen hulporganisaties, zegen hun handen. Ook dat is uw goede hand. Vader in de hemel, ons land is ook in uw hand. Zegen de politieke gesprekken op dit moment. Geef dat politiek geen handjeklap is, onderhandelen, want het gaat over de toekomst van ons land. Geef dat ons land rechtvaardig bestuurd wordt. Geef een regering die naar u wil luisteren en die wil optreden in de stijl en de cultuur van het Koninkrijk van God. Vader in de hemel, onze gemeente is in uw hand. U kent de noden van onze gemeente, u kent haar zorgen en tegelijk zorgt u voor haar. Geef dat we uw dragende hand aan het werk zien in onze gemeente. Heer, zo danken we u voor het jeugdwerk. De kinderbijbelgroepen, de catechisaties, het jeugdwerk. En ik hoor net dus een Roemenië-reis voor de 16-plus jeugd. U werkt met uw geest krachtig in onze gemeente. Dank u wel dat dat allemaal weer kan. Voorzie ook in leiding mensen die zich willen inzetten voor kinderen, jongeren en jeugd. We danken u voor Harco Ploegman, uw geliefde kind. Wat bent u goed voor hem in zijn lijden. Dank dat zijn voet gespaard mocht blijven. Geef hem nu herstel en genezing en vooral het geloof dat dit goede van u komt. En wees hem nabij. Vader in de hemel, ieder geliefd kind is in uw hand. Zo bidden we tot slot voor ieder van ons persoonlijk. Misschien zijn we net zo alleen als Job. Misschien zijn geliefden ons ontvallen. Misschien is het ongeluk ons toegevallen. Misschien lijden mensen aan ons. Of misschien lijden we niet genoeg met anderen mee. Te weinig medeleven, medelijden. Eigenlijk, Heer, zijn wij slachtoffer en dader van het kwaad. En de duivel probeert ons uit uw hand te trekken. Maar dat kan hij niet meer. Geef ons het geloof dat wij allemaal in uw hand zijn. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. Het is tijd voor de collecte. We kijken eerst naar een filmpje. En na dat filmpje is er een luisterlied. En dat heet Maak ons hart onrustig. En dat gaat er eigenlijk over dat wij eigenlijk niet rustig mogen blijven als anderen een heel groot lijden wordt aangedaan. God zegen jullie gaven.
I was 10 years old when he bought me. Before I was sold, I loved to dream. I dreamed of flying high above the clouds, that maybe one day I would become a pilot. But that life is gone now. Dreaming only reminds me of my old life, when I was free. Sleep, my sweet boy. You're safe with me. Instead, my life became a nightmare that I thought would never end. I never wanted to dream again. But then, you helped find me.
Schot en opgesloten.
We zullen ons geloof belijden en daarna de slotzang zingen. Zullen we hierbij gaan staan. We willen vanmiddag ons geloof belijden met de apostolische geloofbelijdenis, maar we luisteren eerst naar de geloofsbelijdenis van Job. Ik noemde het in de preek ook al, Job 19, vers 25. Hij doet een regelrechte geloofsuitspraak, een kernovertuiging. En ik wens jullie toe dat je Job met heel je hart na kunt spreken. Ik lees Job 19, vers 23 tot 27. Daar staat dit, het is Job zijn geloofsbelijdenis. Als je mijn woorden opschrijft, vastlegt in een inscriptie met een ijzeren stift, grift die met lood is gevuld en voor altijd in de rotsen uithoudt, dan is dit de kern van die woorden. Ik weet, mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik, geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. En die God, waar Job zo rotsvast in gelooft, die hebben wij door Jezus Christus leren kennen als de drie ene God. En dit is onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Opwekking 407, o Heer mijn God.
Here in
Jullie thuis, jullie hier, gaan niet ongezegend deze week in. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.